Meent het. Het woord van de Heer komt vanmiddag naar ons toe uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. We lezen hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 21. En de tekst voor de preek vanmiddag is het 18e vers. Dus we lezen Efeze 5, versen 1 tot en met 21. En de tekst voor de preek is het 18e vers. Efeze 5, vanaf vers 1. Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft, en zichzelf voor ons heeft overgegeven, tot een offerande en een slachtoffer voor God, tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden. Gelijkerwijs het de heiligen betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkenij, gekke praat, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaar die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Zo wees dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heer. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk is. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis, maar bestraf ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschied is, schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde, worden openbaar. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtig wandelt. Niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom wees niet onverstandig, maar versta wat de wil van de Heer is. En word niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar word vervuld met de geest. Sprekende onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmen de Heer in uw hart, dankende alle tijd over alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heere, Jezus Christus, elkander onderdanig zijn in de vreze van God. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de preek is dus vers 18. En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. En die laatste woorden is ook het thema voor de preek. Wordt vervuld met de geest. We staan stil bij twee aandachtspunten. Ten eerste de opdracht om vervuld te worden. Waarom de Heer die opdracht geeft. En ten tweede wat die vervulling inhoudt. Wat is dat dan? Vervuld zijn met de geest en hoe word je dat? Dus word vervuld met de geest. Ten eerste de opdracht en ten tweede de inhoud. Word vervuld met de geest. Ten eerste de opdracht. Ten tweede de inhoud. Als eerste de opdracht om vervuld te worden met de geest. Gemeente, jongens en meisjes, jij hebt misschien wel eens een verlanglijstje gemaakt. Dat je opschrijft wat je graag voor je verjaardag wilt hebben. Of je zegt het tegen je vader en moeder. Dat wil ik graag voor mijn verjaardag. Dat is jouw verlanglijstje. Dan mag je zelf kiezen wat jij daar opschrijft. Maar vandaag wil God iets op ons verlanglijstje schrijven. Had je misschien nog helemaal niet zo aan gedacht. Maar hij vindt dat heel belangrijk. Hij wil dat wij dat op ons lijstje schrijven. Hij pakt dat lijstje zelf en hij schrijft er voor ons op. Word vervuld met de geest. Wat wij allemaal nodig hebben, waar wij allemaal heel erg naar moeten verlangen, dat is dat wij vol worden van de Heilige Geest. wordt vervuld. Dat is een opdracht, een bevel. Zoals ook je moeder kan zeggen, ruim je kamer eens op. Dat is een opdracht. Zo zegt de Heer tegen ons, wordt vervuld met de geest. En in het Grieks staat het in het meervoud. Jullie allemaal moeten worden vervuld met de geest. Die opdracht geldt voor iedereen. Dat is niet iets voor, ja, voor christenen die al wat ouder zijn, of die daar een speciale belangstelling voor hebben, of een bijzondere gave. Nee, iedereen in de kerk hoort vervuld te zijn van de geest. En die opdracht ook nog in de tegenwoordige tijd. Die ook vertalen. Wordt steeds weer, wordt voortdurend vervuld met de geest. Dus die opdracht zijn we nooit klaar mee. Iedere keer weer opnieuw moeten we vervuld worden met de geest. En als het ware schrijft de Heer het op ons verlanglijstje en het mag er nooit meer af. Want hij wil dat wij vol zijn van zijn geest. Niet zomaar een beetje van de geest hebben. Nee, vol, vervuld. Want God is de God van de volheid, van de vervulling. En van de overvloed, dat is wat hij wil geven. Mild en overvloedig, liever meer dan minder. En in hoofdstuk 1, vers 23 van deze brief noemt Paulus God degene die alles in allen vervult. Zo is onze God. Hij geeft mild en overvloedig. En die opdracht, ja, die geeft hij ook niet zomaar. En hij geeft die niet voor niets aan iedereen als een voortdurende opdracht. Want hij, de Heer doet dat omdat wij dat nodig hebben. Dat wordt heel duidelijk als je kijkt in welk verband Paulus deze opdracht geeft. Waarover heeft hij het? Hij heeft het. Het gaat over hier in de tweede helft van de brief aan de Efeziërs. Hoe je als christen in deze wereld moet leven. Daarover gaat het. Hier in deze hoofdstukken. Paulus zet twee manieren van leven tegenover elkaar. Als we even verder teruggaan naar hoofdstuk 4, vers 17. Dan zegt hij, ik zeg dan dit en betuig het in de Heere dat gij niet meer wandelt. Gelijk als de andere heidenen wandelen. Paulus zegt, jullie moeten niet meer leven zoals die heidenen, die mensen die God niet kennen. Jullie moeten leven als christenen, of misschien beter gezegd, jullie moeten leven als Christus. En zo zijn we begonnen op stuk 5. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. Dus Paulus zegt, jullie moeten net zo leven als Christus. En zo'n leven is radicaal anders dan hoe mensen leven die God en die Christus niet kennen. En Paulus die twee manieren van leven voortdurend tegenover elkaar. Hij zegt in hoofdstuk 4, die oude mens met die zondige verlangens, die moet je afleggen. En je moet die nieuwe mens aandoen, die op God lijkt. Die verlangt naar het goede. En hij voelt er concreet in hoe het eruit ziet. Lieg niet meer tegen elkaar, maar spreek juist de waarheid. En kom voor de dag met dingen die je in je leven bedekt houdt, ruim dat op. En speel niet meer, maar werk liever met je handen, dat je iets verdient en dat je ook wat kunt weggeven. Dat je verlangen zijn, dat je kunt delen met anderen, dat je in de noden van anderen kan voorzien. En vul je mond niet met vuile en zinloos gepraat. Maar spreek goede woorden. Zeg dingen waar anderen iets aan hebben. En laat je niet meeslepen door je boosheid en je woede. Maar wees barmhartig. En vergeef elkaar. Verdraag anderen die wel eens op je tenen trappen. Heb geduld met je broertje of zusje. Dat soms zo irritant doet. En blijf ver weg bij alles wat gaat naar overspel en seksuele onreinheid. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En God heeft ons verstand gegeven om onze gedachten op Hem te richten. En niet om de vrouwelijke waardigheid te vernielen of om zijn goede bedoelingen kapot te maken. En laat je niet meeslepen door hebzucht, gierigheid. Wat heb je nog meer nodig dan God? Christus is toch genoeg voor ons? En zo ook in onze tekst, hoofdstuk 5, vers 18, zet Paulus twee manieren van leven tegenover elkaar. Word niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar word vervuld met de geest. Vol zijn van de Heilige Geest staat over vol zijn van dronken zijn, vol zijn van alcohol. Alcohol verruimt je geest en je raakt onder invloed, zeggen we. En misschien ken je die ervaring wel. Dat je opgewonden raakt en het is gezellig en je hebt lol met elkaar en je neemt er nog een en nog een. In de wijn is overdaad, zegt Paulus. Dat woord betekent letterlijk reddeloosheid. Je komt het ook tegen in de gelijkenis van de verloren zoon. Hij leefde overdadig. Hij verkwist zijn geld met drank en feesten en vrouwen. Ja, tot zijn geld op is en hij bij de varkens terechtkomt. Reddeloos. Leef niet als de heidenen, zegt Paulus. Misschien herken je die heidense manier van leven wel. Dat je graag losgaat met je vrienden. Dat je meedoet met schuine praatjes. Dat je geest vol is van onreine verlangens, gedachten die je voedt met wat je ziet op je telefoon, op je beeldscherm. Of misschien, ja, je kunt ook op een nettere manier heidens leven. Als je je laat meeslepen door boosheid en bitterheid. Als er maar weinig nodig is om weer iets negatiefs te zeggen. Het gaat je gemakkelijk af over anderen iets negatiefs zeggen. En als je een keer iets positiefs, een compliment uitdeelt, is het vooral om iets te bereiken of indruk te maken op anderen. Of als je wordt gedreven door hebzucht. Ja, zo noemen we het natuurlijk niet bij onszelf, hebzucht. Maar als je de aandelenkoers in de gaten houdt. En bezig bent met de volgende stap in je carrière, meer verdienen. Leukere dingen in je leven, een mooier huis, nog fantastischere vakanties. Hebzucht is afgoderij, zegt Paulus. En hij heeft een boodschap voor je, als je zo leeft als een heiden. Vers 14, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. Ook al voel je misschien springlevend. Het woord van God zegt, als je zo leeft als heidene, dan ben je dood, geestelijk dood. Dood in de zonde en de misdaden. En je bent een kind van de toren. Vers 6 heeft een waarschuwing, dat u niemand verleiden met ijdele woorden. Laat je niet voor de gek houden, zegt Paulus. Want om deze dingen, om die heidense manier van leven, komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. De mensen die hem ongehoorzaam zijn. Want God is licht. Hij kan de duisternis niet verdragen. Je bent reddeloos als je leeft zonder God. Laat Christus over je lichten. Hij is het licht. Het licht der wereld. Licht, dat is leven. Licht, dat is vreugde, vrolijkheid, vrede. En laat Christus je schuld voor God bedekken. En volg hem op de weg die je wijst. Hij geeft zijn belofte. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Maar zal het licht van het leven hebben. Wandel in het licht met Jezus. Ja, vroeger, zegt Paulus, vroeger waren jullie duisternis. Maar nu zijn jullie licht in de Heer, in Christus. Wandel, leef dan ook als kinderen van het licht. En zo staan die twee manieren van leven hier heel uitvoerig naast elkaar. En het wordt op ons hart gedrukt. Wandel als kinderen van het licht. Blijkbaar gaat dat niet vanzelf als je christen bent.
Blijkbaar ben je zomaar niet van die oude manier van leven af. Daar kun je je niet zo gemakkelijk van losmaken. Het leven als een christen in onze wereld, dat lukt je niet zomaar. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. En vandaar dus, die opdracht wordt steeds weer, steeds meer vervuld met de Geest. Want op Christus gaan lijken, dat krijg je zelf niet voor elkaar. De zonde is veel te sterk en die oude manier van denken en leven zit veel te diep in je hart geworteld. Ook al doe je nog zo goed je best om dat te veranderen. Er is maar één kracht die sterker is dan de zonde. Eén kracht die je uit de duisternis naar het licht kan trekken. Eén kracht die je in dat licht kan houden. En dat is de kracht van God, de Heilige Geest. Alleen als je vol bent van de Geest, als de Geest je leven beheerst, alleen dan kun je wandelen in het licht. Kun je gaan lijken op Christus. En daarom schrijft God het op ons verlanglijstje. Word vervuld met de Geest. En daarom geeft Hij die opdracht. En tegelijkertijd is het een hele aparte opdracht. Want jij kunt denken, hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, het is een hele aparte opdracht. Word vervuld. Als je op school ontleden hebt gehad, dan weet je, word vervuld, dat noemen we een leidende vorm. Als ik een glas heb, en ik doe het vol met water, dan vul ik het glas. Dat doe ik. En het glas doet niks, dat wordt gevuld. Het is leidelijk. Daarom heet het leidende vorm. Wordt vervuld. Dus wij zijn niet zelf die ons vullen met de Geest. Nee, dat doet God. Dat is zijn werk. Dat is weer heel bevrijdend. En misschien vind je het wel erg hoog gegrepen. Hè? Lijken op Christus. Wandelen in het licht. Vol zijn van de Geest. Ja, nou ja, misschien is dat iets voor mensen die wel wat geestelijker zijn dan ik. Die zachtmoediger zijn van zichzelf, die niet zo veel ballast met zich mee hoeven te sjouwen. Nee, ook God kan ook jou, u, volmaken van de Geest. Dat is zijn werk. Hij werkt dat uit. Dat hoef je niet zelf voor elkaar te boksen. Dat doet Hij, want Christus, Hij heeft alles vervuld, alles volbracht. Hij heeft alles wat wij niet hebben. En zijn Geest brengt dat in ons. God doet dat. En tegelijkertijd gaat dat nooit buiten ons om. En God maakt ons vol. En tegelijk is het ook een opdracht. Wij ten volle betrokken zijn. Wordt vervuld. Wij zijn niet als zo'n glas. Dat levenloos is en niets kan voelen. En nooit iets terugzegt. Nee, God werkt in ons. Hij zegt onze belijdenis heel mooi. Niet als stokken en blokken. Maar God heeft ons geschapen naar zijn beeld. En hij wil een relatie met ons. Hij is uit op een antwoord op de liefde van ons hart. Dat we hem ook gaan vragen wat hij belooft. Dat we hem lief hebben en zo met hem gaan leven en bij hem gaan zoeken wat hij van ons wil, wat hij ons vraagt ook aan ons wil geven. Dat wij onze lege handen gaan ophouden. Met ons lege hart naar hem toe gaan. En dan maakt hij ons vol. Want hij geeft mild en overvloedig. En dan daarom maar je lege handen zien aan de Heer. Ga met je lege leven naar hem toe. Ja, of misschien, ja, laat maar zien hoe vol het is van die zonde en onreinheid, van die oude heidense manier van denken en leven. En vertel maar eerlijk aan God dat je er niet tegen opgewassen bent. En ja, dat je nog maar zo weinig op Christus lijkt. Dat je misschien daar tot nu toe helemaal niet zo mee bezig geweest bent. Geen verdriet over gehad hebt. Dat je die opdracht van God zo lang hebt genegeerd. Maar hoe dan ook, ga naar hem toe. naar onze God en Vader. Ga naar Christus om uit zijn volheid te ontvangen. Genade voor genade. Want dat is de opdracht die God ons geeft en op ons verlanglijstje schrijft. Word vervuld met de Geest. Dat is ons eerste aandachtspunt, de opdracht. We gaan naar het tweede punt. De inhoud, wat houdt die vervulling in? Een duidelijke opdracht. Word vervuld met de Geest. Maar wat is dat eigenlijk? Vol worden van de Geest? Wat gebeurt er dan met je? Paulus zegt hier, volgen van de geest tegenover dronkenschap. Heeft het misschien iets met elkaar te maken? Lijkt volgen van de geest misschien een beetje op, als je op dronken zijn, dat je de controle over jezelf verliest. Dat je soms een beetje in een andere werkelijkheid terechtkomt. Misschien word je dan emotioneel, raak je in een soort roes, krijg je dan bijzondere ervaringen. Nou, ik zei al, als we goed lezen, Dan zien we juist dat Paulus niet de overeenkomsten benadrukt. Hè, tussen het dronken zijn en het volzien van de geest. Maar juist de verschillen. Het gaat om twee verschillende manieren van leven. Die hij tegenover elkaar zet. Vol zijn van de geest is iets heel anders dan dronkenschap. In vers 15 zegt Paulus. Zie dan hoe ga je voorzichtig wandelen. Let nauwkeurig op hoe je leeft, zegt Paulus. Je kunt als christen niet zomaar raak leven. Nee, je moet goed opletten wat je doet. Nou, hoe dan? En dan komt er drie keer een tegenstelling. De eerste is in vers 15. Niet als onwijzen, maar als wijzen. En dan komt in vers 17 de volgende tegenstelling. Daarom, wees niet onverstandig, maar versta wat de wil van de Heer is. En dan komt in vers 18 de derde tegenstelling. En word niet dronken in wijn, maar word vervuld met de Geest. Die ene oude heidense manier van leven, dat is onwijs zijn, onverstandig zijn, dronken worden. En die andere nieuwe manier van leven, dat is wijs zijn. Begrijpen wat de wil van de Heer is en vervuld worden met de Geest. Dus dat verband laat zien dat vol zijn van de Geest heel veel te maken heeft met wijsheid, met wijs zijn. En wijsheid, dat is in de Bijbel niet zomaar dat je heel slim bent en heel veel weet. Nee, wijsheid is dat je dingen weet, de goede dingen weet en daar ook naar leeft, weet hoe je dan moet leven. Het boek Spreuken, dat is een boek, het gaat over wijsheid. En als je al die spreuken leest, dan weet je wel waarvan die spreuken? Die gaan niet zozeer over dingen die je moet weten, het gaat over hoe je goed moet leven. Met elkaar moet omgaan, over wat je wel niet moet zeggen, en heel praktische dingen over heel je leven. Over leven in de vrezen des Heren. Dat je in elke situatie weet wat de Heren wil. Dat zegt vers 17 ook. Daarom, wees niet onverstandig, maar versta, begrijp wat de wil van de Heer is. Vol zijn van de Geest heeft te maken met verstaan, begrijpen wat de wil van de Heer is. Als het gaat over de wil van God, dan denk je snel aan allerlei keuzes die je hebt, praktische situaties in je leven. Wat wil de Heer? Welke studie moet ik gaan doen? Welke levenspartner moet ik kiezen? Zullen we wel of niet gaan verhuizen? Wil ik naar een nieuwe baan solliciteren? En allerlei praktische dilemma's waar je voor te staat. Wat is de wil van de Heer? Nou, goed om die vraag te stellen. Maar als Paulus die heeft over de wil van de Heer, moeten we allereerst aan iets anders denken. In hoofdstuk 1 vers 9, daar vertelt Paulus wat de wil van de Heer is. Kijk even mee, Efeze 1, vers 9 en 10. Dan zegt Paulus, ze begint te lof zijn op de genade van God. Zegt hij ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Naar zijn welbehagen. Het welk hij had voorgenomen in zichzelf. En wat is die wil dan? Vers 10. Om in de bedeling van de volheid van de tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. God heeft ons zijn wil bekendgemaakt. Wat is die wil? Dat heel de schepping door Christus weer bij God wordt teruggebracht, weer één wordt. En Gods wil, dat is allereerst zijn heilsplan, zijn genadeplan. Dat hij de wereld zo lief gehad heeft. Hij zijn enige geboren zoon in die wereld gezonden heeft. Als een verzoening voor onze zonden. Gods wil is dat verloren zondaren weer terugkeren tot hem. Dat door het werk van Christus alles weer nieuw wordt. En al die gevolgen van de zonde worden hersteld en weggedaan. Een vol zijn van de geest. Dat betekent dus dat je daar steeds meer van gaat beseffen. Begrijp wat die wil van God is. Dat plan van hem, dat Christus stierf voor onze zonde. Dat zegt over jezelf. Dat Christus moest sterven voor jouw zonde. Maar dat zegt over God, dat hij zijn eigen zoon daarvoor overgaf. Dat betekent voor je leven dat God je uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderlijke licht. Vol zijn van de Heilige Geest, dat is vol zijn van Christus. Van wat hij gedaan heeft. Dat hij zijn werk, je leven steeds meer gaat bepalen. En zo je leven een andere kant op gaat. Dat je anders naar mensen gaat kijken. Die nieuwe manier van leven. Dat je mensen gaat liefhebben. Zoals Christus ons lief gehad heeft. Die meteen komt met verwijten, de bal terugkaatsen. Wat je leert verdragen, vergeven. Zoals hij ons heeft vergeven. Dat je in plaats van lege en schuine praat, goede woorden gaat spreken. Om anderen op te bouwen en goed te doen. Dat je niet langer vastzit aan je geld en je spullen. Omdat, zoals Paulus in een andere brief schrijft, je de genade kent van de Heer Jezus Christus. Dat hij voor ons arm geworden is. Terwijl hij rijk was. Wat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Je gaat lijken op Christus. Omdat je vol bent van hem. Verlang jij daarnaar? Om vol te worden. Vol te zijn van Christus. Op hem te lijken steeds meer. Dat is niet iets voor heel bijzondere christenen. Maar mensen die een beetje boven de werkelijkheid zweven. En die bijzondere dingen, ervaringen hebben meegemaakt. Dat is voor iedere christen een opdracht. Een belofte voor ons allemaal. Want God zegt tegen iedereen. Ons allemaal wordt vervuld met de geest. En misschien zegt daar verlang ik naar, tenminste, op die momenten, dat ik, als ik zie wat Christus gedaan heeft, als ik besef hoe groot zijn liefde is, dan wil ik heel mijn leven aan hem geven. En verlang ik ernaar om meer op hem te gaan lijken. Maar tegelijk moet ik ook zeggen, vaak voel ik me daar zo ver vandaan. En hoe kom ik daar? Hoe kan ik meer gaan lijken op Christus? Hoe kan ik vol worden van de Heilige Geest? Daar is vanuit de Bijbel een hoop over te zeggen. Je had een hele serie preken aan kunnen wijden over vol worden van de geest. Maar nu hier wil ik de richting kiezen die ons tekstverband wijst. Dat is een heel verrassende richting. Als we dat in vers 19, dan staat er sprekende onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Zingende en psalmende de Heere in uw hart. Als je vol bent van de geest, zegt Paulus dan ga je zingen. Of wat ik omkeren. Wil je vol worden van de geest? Ga zingen. Met elkaar, zegt Paulus. Sprekende onder elkaar. Dat zingen moet je met elkaar doen, zegt Paulus. Juist als we als gemeente bij elkaar zijn. Als je als christenen bij elkaar bent. Juist dan wil de Heilige Geest werken. Natuurlijk ook als je thuis bent. Als je persoonlijk je Bijbel leest en bidt natuurlijk, ook dan werkt de geest. Maar nog meer, zegt het woord van God, als we hier bij elkaar zijn. Hier in de kerk. Als we hier samen zingen. Ik vond dat wel heel verrassend toen ik deze tekst bestudeerde. Als we in de kerk met elkaar zingen, juist dan wil de geest werken, ons volmaken. Wil God ons vullen met zijn geest. Als we zingen, hè, voor de Heere, in ons hart of met ons hart, kan je ook vertalen. Nou, zo had ik eigenlijk nog nooit gedacht over het zingen in de kerk. Ja, misschien ook wel niet. Als je met elkaar zingt, met je hart voor de Heere, dan word je vol van de Heilige Geest. Vol van Christus. Als je psalmen zingt en lofzangen en geestelijke liederen, zegt Paulus. Hij noemt als eerste de psalmen. Dat is niet voor niks. De psalmen zijn liederen die de Geest zelf heeft geïnspireerd. Zelf als het ware geschreven. Jij zelf in woorden, jij zelf ons in de mond legt om te bidden en te zingen. En die psalmen, die gaan over Christus. Ze gaan over zijn lijden. Die lijdenspsalmen. Zo vaak in de psalmen kom je iemand tegen die intens moet lijden en wordt vervolgd. En ja, zo een heel diepe weg moet gaan. Dat is een voorbeeld van het lijden van Christus. En zeker in die bekende psalm, psalm 22 en psalm 69, dat zegt het onbeschrijfelijk diepe lijden. Dus het lijden van Christus. En de psalmen gaan ook over zijn overwinning, zijn heerschappij. Over de koning, de gezalfde van God, die heerst, hè, psalm 72, in rechtvaardigheid en met vrede. En toen Christus opstond uit de dood, legde hij het zelf uit aan zijn discipelen. Dat moest allemaal gebeuren zoals geschreven stond in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. En als we met elkaar de psalmen zingen voor de Heere met ons hart, dan zingen we over Christus. En worden we vol van Hem. En die psalmen, die gaan niet alleen over Christus, ze zijn ook van Christus. We mogen die psalmen ook lezen als de gebeden van Christus. Christus heeft bij die psalmen geleefd. Hij is erbij gestorven. Ja, die kruiswoorden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En de laatste woorden van Jezus, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Psalm 31. Hij leefde bij de psalmen en in zijn diepste lijden bleven die woorden over. De gebeden uit de psalmen. En als we de psalmen zingen, dan zingen we als het ware mee met Christus. We zingen over zijn lijden. En zo leren we zijn lijden kennen. En zijn klachten. En in dat lijden zijn vertrouwen, zijn overgave aan zijn Vader. Zijn roepen tot God. En zijn lof en zijn dank. En als we samen meezingen voor hem, met ons hart, dan worden we vol van hem. Dan wordt zijn lijden ons lijden. En Paulus spreekt over het kennen van Christus en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden. Dat vind je in de psalmen. En dan worden zijn klachten, worden jouw klachten. En zijn overgave, zijn vertrouwen, dat wordt jouw vertrouwen. En zijn lof en dank, dat wordt jouw lof en dank. En zo begin je steeds meer te lijken op Christus. Word je vol van hem. Het is belangrijk dat je die psalmen ook kent. Dat we ze samen zingen. In de middeleeuwen waren er kloosters waar je alleen pas definitief monnik kon worden als je alle psalmen uit het hoofd kende. Uiteraard in het Latijn. En God geeft ons die psalmen om te bidden. Zorg dat u de psalmen kent. Dat je ga het eens doen. Ga eens bidden met de psalmen. En begin met gewoon een psalm die je gemakkelijk uit je hoofd kan leren. Psalm 23, psalm 100, psalm 121. En maak daar eens je gebeden van de psalmen. En zing je ook. We zingen hier in de berijming uit 1773. En andere berijmingen die je kan zingen. Andere manieren van muziek maken met de psalmen. Als je samen de psalmen zingt, zegt Paulus. Word je vol van de geest. Gisteren in het ED stond een interview, een artikel over een Australische band die zingt, die psalmteksten zingt. Nou ja, dat is op een hele moderne muziekstijl. Kun je misschien zeggen, nou, heb ik niets mee of heb ik bezwaren tegen. Maar die opricht van die band die zei iets heel treffends over de psalmen. Hij zei, je kunt niet echt ervaren wat Christus gedaan heeft als je niet het proces van de geloofservaring van de psalmen kent. Het leven van het geloof, zegt hij, dat is het leven in de psalmen. Dus als je zegt, ja die psalmen, ja sorry, heb ik weinig mee, dan ontbreekt er iets wezenlijks aan je geloofleven. Moet je niet zeggen van nou, laat me. Nee, dan moet je juist die psalmen gaan bestuderen. En zorgen dat je jezelf eigen maakt. Dat je leert geloven, leert zingen, leert bidden met de psalmen. Ja, en dat is altijd een proces dat tijd kost en inspanning. Waar je je leven lang nooit klaar mee raakt. Het vraagt inspanning om het woord van God te leren kennen, ons eigen te maken. Het leven van het geloof, dat is het leven van de psalmen. En zo kun je ook, zegt Paulus, geestelijke liederen en een lofzanger zingen. Er zijn ook andere liederen dan de psalmen die ook vol zijn van de geest en die vol zijn van Christus. De eerste christenen zongen waarschijnlijk ook zulke liederen. Bijvoorbeeld die tekst uit vers 14. Er staat daar, daarom zegt hij, hoofdletter, God de Heilige Geest. Denk je, oh, dat is blijkbaar dus een bekend iets. Komt het uit het Oude Testament? Nou, je kunt het hele Oude Testament doorlezen, maar nergens vind je een tekst. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. Waarschijnlijk is het een regel van een lied wat de christenen toen in hun samenkomsten zongen. Zo kun je ook met andere woorden de psalmen zingen over wat Christus gedaan heeft. En dus ook, ja, denk dus ook na over wat je zingt. Zing niet alleen, ja, je bent geneigd om te zingen wat makkelijk in het gehoor ligt, dat een mooie melodie heeft. Maar belangrijker is wat ik zing. Gaat dat, ja, maakt dat mij, richt mij dat op Christus? Word ik daardoor vol van Hem? En zo zegt Paulus, door samen te zingen, voor de Heer, met ons hart, zo worden we vol van de Geest. En hij doet nog iets, in vers 20. Dankende te allen tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. Iemand die vol is van de geest, zegt Paulus, die dankt God. Nou, je kunt het omkeren. Wil je vol worden van de geest? Leer om God te danken. Wat is danken? Het dank niet zomaar dankjewel zeggen. Nee, danken is erkennen. Kennen dat je van God afhankelijk bent. Dat al het goede wat je krijgt bij Hem vandaan komt. En dus ook dan je leven aan Hem geven als een levend dankoffer. Je hebt alles van Hem gekregen en je geeft het aan Hem terug. En het dank is erkennen dat je het goede, het geluk niet in jezelf vindt. Maar alleen in God. Als je God dankt, dan erken je Hem als je schepper. Als je verlossen. Al het goede komt van God. En dat danken moet je doen in de naam van onze Heere, Jezus Christus. Want alles wat wij van God krijgen, krijgen wij dankzij Christus. Het is door Hem, door zijn dood en opstanding, dat God ons weer aanneemt als zijn geliefde kinderen. Ja, en als je dat weet en dat beseft en zo door Christus tot God gaat, dan heb je altijd reden om God te danken. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5, dank God in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus over u. Hij zegt niet dank God voor alles. Wel dank God in alles. Hoe je leven ook is. Hoe je omstandigheden ook zijn. Als je mag weten dat je het eigendom bent van Jezus Christus. Heb je altijd reden om God te danken voor die grote genade die hij je bewezen heeft. En voor die heerlijke toekomst die hij voor ons heeft weggelegd. En danken, dat verandert je leven. Het danken, dat richt je op wat je wel hebt. In plaats van dat je kijkt naar wat je niet hebt. Danken richt je op Christus en zijn volheid. En als je Christus hebt, dan heb je genoeg. En genoeg aan hem. En nooit genoeg van hem. Vandaag heeft God op ons verlanglijstje geschreven. Word vervuld met de geest. Het mag er nooit meer af. En hij vraagt met onze lege handen naar hem toe te gaan. Om samen met ons hart voor hem te zingen. En om hem in alles te danken. En zo vol te worden van zijn geest. Vol van Jezus Christus. Amen.